Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
En Jack overigens ook.
Oeh, waar is die?
Twee docenten, nou eigenlijk drie docenten, want Jack mogen we er ook wel een docent noemen, die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We duiken vandaag op de vraag AI als persoonlijke mentor.
Ja.
Is dat een goed plan of niet?
Ja, ik vind het een spannend plan, ja, maar wel interessant.
Inderdaad, gaan we straks meer over horen. Maar hoe gaan we vandaag weer beginnen?
Nou ja, even, jij zei net en Jack,
ja,
maar ik hoor Jack niet. Kan je dat misschien even toelichten voor de luisteraar?
Ja, hij is aan het kijken en hij zit hier in dezelfde ruimte. Dus we hebben live audience.
We hebben live audience, ja. Ja. De eerste kaartjes zijn verkocht, zeg maar. Nieuw businessmodel.
Soms is dat op van die congressen, hè? Dat dan gewoon de twee podcastmakers, die doen dan gewoon daar de podcast opnemen. En dan krijgen ze vragen van het congres. Ja. Lijkt me ook wel een keer leuk.
Voor 12,50 de man kun je gewoon hier gaan zitten voortaan. Nee, ik was eigenlijk meer inhoudelijk. Mijn vraag aan jou, Tom, is hoe groot denk jij dat onze doelgroep is aan leerlingen en studenten die wij, zeg maar, in onze scope, waar wij mee bezig zijn.
Oh, als je het hebt over AI in het onderwijs,
ja,
dan heb ik gehoord van de product chief van OpenAI, dat is Kevin Whale. Ik weet niet, ken je hem? Heb je wel eens van hem gehoord?
Ja, hij is ook een paar keer, zeg maar, in de presentaties van nieuwe dingen. Er zitten er drie nerdjes naast elkaar en hij is dan de minst nerdige daarvan.
Ja, precies. Ja. Nou, aan hem was laatst gevraagd van, hey, wat voor producten gaan jullie binnenkort uitbrengen? En ook, wat doen jullie niet zelf, maar zie je heel snel op de markt gebeuren? Waar heb je echt heel veel zin in? En hij zei bij dat laatste. Dus
toen zei hij AI4docenten.com.
Ja, precies. Nee, AI4education. En hij zei dat hij het wel voor zich zag dat er een gepersonaliseerde teacher kwam, mm-hmm, voor 3 miljard mensen. Dus bijna de halve aarde. En dat zij heel graag mee willen helpen met een partij die dat gaat opzetten. Dus ja, zo groot is hij aan het denken.
En wij hebben natuurlijk direct contact gezocht met Kevin.
Ja, precies. Zo van, wij hebben Aisha al gemaakt, dus we zijn al heel ver.
Ja.
Nee, maar dat zegt wel iets. En hij zei dat als de best practice van wat er gewoon in de komende paar jaar komt dat eraan, zegt hij. Gaaf, toch?
Ja, hoppa.
Ja, nou, ja. Ik ben heel benieuwd, van. Dus wij houden jullie natuurlijk op de hoogte als dat zover is.
Ik heb datzelfde podcastje ook zitten luisteren. Wel de moeite waard om te luisteren. En hij zei nog iets, en dat kwam ook al bij een andere podcast terug.
Ja.
En daar schrok ik toch wel weer van. Maar wij zeggen elke week mensen wakker worden, het gaat heel snel. Maar de vraag werd aan Kevin gesteld, maar ook aan het hoofd van Anthropic. Dus Dario Amadee, die hebben we al vaker besproken hier in de podcast. Van, hey, hoe gaan die ontwikkelingen nou op coderen, zeg maar? Die volgende modellen, hoe goed zijn die nou?
Mm-hmm.
En toen zeiden ze dus allebei, ja, binnen nu en 12 maanden ongeveer, binnen een jaar, wordt 99% van al het codeerwerk gedaan door AI. En toen heb ik teruggeluisterd van, zeiden ze nou 49% of zeiden ze 59%? Nee, 99%, dus zeg maar alles.
Ja. Gekke werk.
What the hell?
Ja. Ik heb het ook gehoord en ik zat ook meteen van, wow, gaat het zo snel? En ze zeggen dit gewoon op tv, op video, op audio, op alles. Het is zo makkelijk dat zij het verkeerd gaan hebben. Dus dan moet je er heel veel vertrouwen in hebben.
Nou ja, ik vermoed dat zij modellen hebben in huis die al laten zien dat ze daar dicht tegenaan zitten.
Ja, dat denk ik ook.
En je moet dan een onderscheid maken tussen al die benchmarks waar ze dan zo mee pronken als een nieuw modelletje komt. Hè. Dan,
mm-hmm,
zeggen ze competitief coderen, maar je hebt het dan. Hij had het echt niet over speciaal geprepareerde en getrainde modellen om zo'n benchmark te crunchen. Maar ze hadden het over real life cases. Gewoon het codeerwerk, ja, wat weet ik, van een paar miljoen mensen in de wereld zitten toch een deel van hun tijd nog zelf met Copilot dan waarschijnlijk te coderen. Ja, over een jaartje ben jij dan de aanstuurder, de regisseur op zijn best.
Ik ben echt zo benieuwd of dit werkelijkheid is of niet. Ik kan het me gewoon bijna niet voorstellen dat we zo ver zijn binnen een jaar. Daar zijn we toch als alle ICT-opleidingen in Nederland, die zijn hier toch niet op voorbereid, Marcel?
Bijna alle niet. We hebben ook al goede voorbeelden gezien die dit al aan zagen komen. En de discussie is ook in de appgroep waarin wij zitten, en met Jack overigens ook, is dan, ja, maar moet je nou, dus dan hoef je niet meer te leren programmeren, of is het juist nog steeds hartstikke interessant, net zoals schaken nog steeds interessant is. En maar voor je werk.
Ja, maar voor hobby is het dan de vergelijking. Ja. Oh, nee, maar even serieus, je gaat nu lachen, maar dat is toch de vergelijking. Schaken doe je voor de hobby, daar ga je toch niet een 4-jarig bachelorprogramma voor volgen?
niet als ik er geen baan mee krijg.
Nou. Nee.
Nee, nee. Nee, goed. Ja, en we hebben natuurlijk van de andere kant al een paar keer besproken dat wij... Nou, ik houd het even bij mezelf. Ik kan geen letter programmeren. Ik heb vroeger ooit GW Basic geleerd. Dus dan 10, run, 20 enzovoorts. Hè. En dan kon je de hele middag iets zat over te typen, kon je iets in beeld krijgen of zo. Ik kan nu met Claude zo'n artefactje maken. Straks nog een voorbeeldje van. Ja. Dat ding codeert 15 pagina's voor mij. Ik heb geen flauw idee wat die doet, maar het werkt wel. Ja. Dus dan zie je het eigenlijk al een beetje aankomen natuurlijk.
En wij zagen het deels al aankomen, denk ik een jaar geleden of zo. Volgens mij hebben we dat ook in de podcast al een keer genoemd. Dat wij bij Marcel Beekmans bij het MBO ICT waren. Ja. En dat we toen al wat zagen van toen, zeg maar een jaar geleden, was het al op dat MBO-niveau overstegen. En gisteren op nu.nl stond er dat er minder vacatures waren voor MBO-ICT-studenten.
Ja.
Ja, 1 plus 1 is 2, lijkt me.
Nou, ik zal je vertellen. We hebben een tijdje terug gehad over mijn zorgen over mijn zoon, die nu in de vijfde zit en volgend jaar dus een studiekeuze nodig heeft. Uh-huh. Waarbij het decanaat eigenlijk helemaal niks zei over de consequenties van de AI voor vervolgopleidingen en beroepen.
Ja.
En dat was een hartstikke sportieve decaan en die heeft mij uitgenodigd. Daar heb ik vorige week gezeten.
Oh, wat gaaf. Wat leuk.
Dat was echt superleuk. En dat was de VWO-decaan van de school en er was ook de HAVO en de VMBO-decaan bij. Mm-hmm. Dus met z'n drie hebben we gezeten en kwamen we eigenlijk heel snel tot de conclusie dat ze daar echt iets mee moesten. Maar dat ze zich een beetje handelingsverlegen voelden, omdat vervolgopleidingen waar zij de informatie van krijgen eigenlijk nog een beetje slapen. Of bewust misschien nog niet al te veel. Ja, je kan moeilijk zeggen, beste decaan, stuur ze maar niet naar ons.
Ja. Ja,
dat is ook een beetje zelfmoord als opleiding, dus dat snap ik allemaal wel.
Mm-hmm.
En toen hebben we wel even gespart van wat kan je dan wel. En toen kwamen we tot het volgende. Ik vond het een heel leuk voorbeeld of een leuk idee. Zij hebben op alle drie die niveaus hebben zij een leerlijn zitten binnen het mentoraat. Waarbij ze allerlei persoonlijke gesprekken en allerlei... Maar er zit ook natuurlijk studiekeuze in. In het voorexamenjaar volgens mij. En ze gaan nu daar een lessen inbouwen, waarbij de mentoren samen met de leerlingen, met gebruikmaking van AI, dus gewoon ChatGPT maar open. Ga maar eens, welke opleidingen vind je interessant? En ga eens aan ChatGPT in gesprek en met elkaar in gesprek van wat zijn de consequenties van AI voor die opleiding.
Leuke werkwijze.
Dat gaan ze gewoon live doen, zeg maar, zodat de studenten daar misschien ook een beetje eigenaarschap op, of de leerlingen moet ik zeggen, ook eigenaarschap opnemen. Ik vond het wel een heel leuk idee waar we zo toe kwamen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat uitpakken.
Klinkt als niet bang zijn gewoon doen.
En zij gaven ook terecht aan, ja, maar eigenlijk moet je dan eerst de AI-geletterdheid van de docenten. En zeg maar, op deze manier hoeft dat niet, want ga je het gewoon samen opdoen. En ik denk dat het meest krachtige onderwijs is. Dat je als docent zegt, ik weet het ook niet, zullen we het eens gewoon samen gaan onderzoeken?
Ja, mooi.
Hoe mooi is dat?
Mooi. Hey, even naar het volgende. We hebben allebei nog steeds geen toegang tot Manus, helaas. Maar dat blijft nog even op zich wachten. Maar dat is ook ander nieuws uit China.
Ja, de broer van Bert.
Dat moet Ernie zijn.
Dat moet Ernie zijn. Ja, dit was een niet voorbereid grapje. Ik vind Tom dan echt grappig. Nee. Nou ja, het is grappig, want die Chinese bedrijven die zijn heel erg hun best aan het doen om Amerika te overtoepen. En ze kunnen dat nog niet op niveau. Ze raken een beetje het niveau van de Amerikaanse modellen van ChatGPT en zo wel aan. Ze komen dicht in de buurt. Maar waar ze veel beter in zijn, is het gewoon goedkoper maken. En ze open sourcen de hele zooi. En ze proberen op die manier de Amerikaanse bedrijven een beetje de tafelpoten onder hun lijf uit te zagen. En ze hebben nu, en dat vind ik dan wel weer een grappige naam, Ernie is al een grappige naam, Ernie 4.5 uitgebracht.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon met een dikke knipoog naar ChatGPT 4.5. Want het zou ongeveer net zo goed moeten zijn als 4.5. En 4.5, daar hebben wij nog niet uitgesproken, maar we hebben privé al wel gedeeld dat ik gelijk had dat het model veel beter is dan jij eerst dacht.
Tuurlijk.
Het is een supersterk model. En dat Chinese model is 1% van de kosten van 4.5 van ChatGPT. 1%. Dus je kunt er 100 keer zoveel prompten voor hetzelfde geld.
Ja. De oorlog tussen Amerika en China met AI, zeg maar, die is zo hard gaande.
Ja.
Als consumenten zijn we de grote winnaar. Behalve dat het heel snel gaat.
Ik weet niet of we de grote winnaar zijn, maar als jij een versneller bent en zegt van doe maar zo snel mogelijk, dan is dit het ultieme scenario.
Precies.
Aan de ene kant Trump die wil winnen en aan de andere kant de Chinese regering die dat niet openlijk zegt, maar wel alles op alles zet om dat ook kwaad te maken.
Ja, want uit Amerika kwam natuurlijk ook weer nieuws. Want jij hebt mij de hele tijd video's gestuurd van hey Tom, kijk eens naar wat Google aan het doen is.
Ja. Ja, Google hebben we het relatief weinig over. We zeggen toch vaak Claude, ons vriendje, en ChatGPT.
Klopt.
Maar Gemini van Google is een model wat eigenlijk relatief even sterk is, maar we intuïtief net iets minder fijn werkt of zo.
Ja,
op de een
of andere manier. Ik gebruik het ook weinig hoor.
Maar dit is een hartstikke goed model. Ze hebben weer een nieuw model. En laten we de namen maar eens niet gaan noemen. Maar ze hebben drie dingen uitgebracht die wel erg de moeite waard zijn om te noemen. Twee vind jij ook in ieder geval. Die derde is even voor mijn rekening. De eerste is dat ze hun grote flagship model Gemini hebben ze een nieuwe variant uitgebracht die wat ze dan noemen native multimodal is.
Huh?
Zeg je dan?
Ja.
Vraag maar, weet je niet?
Moet ik aan ChatGPT vragen of aan jou?
Aan mij.
Wat is dat, Marcel?
Ja. Dus als je nu bijvoorbeeld aan ChatGPT een plaatje vraagt, dan gaat ChatGPT aan zichzelf een prompt schrijven in taal. En maakt hij daar een plaatje van. En als je zegt, het plaatje vind ik niet helemaal goed, ik wil eigenlijk dat en dat er ook in hebben. Dan gaat hij een nieuwe prompt schrijven en een nieuw plaatje maken, wat eigenlijk relatief weinig, het is niet rechtstreeks verbonden met het oude plaatje. Wat native betekent, en dat kan je in de AI, Google AI Studio, kun je dat gewoon gratis proberen. Hartstikke leuk. Je kan dus een plaatje genereren en je kan dus met dat plaatje praten. Niet via tekst, maar rechtstreeks. Dus als je dan zegt, zet er eens een poes op iemands hoofd. Dan doet hij er, of maak Thomas kaal, want dat had ik even als voorbeeldje gedaan. Dan doet hij dat perfect.
Ja, was echt heel goed. Ik was echt helemaal onder de indruk.
Ja. Ja, ik heb ook wel
mislukte props gehad. Dit is weer een volgende stap in die image generator. Hè? Dus dat je heel makkelijk dingen kan aanpassen. Het is gewoon een soort van Photoshop voor dummies. Want je kan gewoon in natuurlijke taal aan dat ding vragen wat je moet doen. En dat was er al een beetje. Maar dat was altijd, dat werkte niet lekker. En dit werkt een stuk beter. Dus,
dat zeg je perfect. Photoshop voor dummies. Dat is een hele mooie beeldspraak. Ze hebben ook een lokaal model, of een lokaal te draaien. Een kleiner model, Gemma 3, uitgebracht. Wat heel krachtig schijnt te zijn. Mijn laptop trok hem net niet.
Ja.
Jij moet nog even proberen.
Ja.
Dus is ook open source. Dus daar zijn ook.
We gaan er heel snel naartoe. Naar die lokale modellen die goed genoeg zijn. Ja.
En het derde, ik alleen maar even. Ze zijn ook met robotica bezig. En die ontwikkelingen razendsnel. Maar daar geloof jij niet in.
Jawel, dat was ook gaaf. Dat was ook gaaf. Jawel, echt wel.
Nou, ik zou zeggen, Google maar eens Google. Hè?
Ik heb nog iets zelf wel. Ik was vorige week best wel veel bezig met toetsen. En ik had een soort nieuw toetsproces bedacht. En ik ben al even benieuwd of jij daar net zo enthousiast over bent als ik. We hebben best wel veel kennistoetsen in Nederland. Dus op middelbaar onderwijs hebben we er heel veel. En zeker ook op het hbo. En wat ik heel jammer vind zijn dat de toetsen, die worden nauwelijks gebruikt om er echt van te leren. Dus zeker bij ons op het hbo.
Studententeam.
Ja, ze maken het. Als ze voldoende hebben, dan komen ze nooit naar die inzagen. En dan kijken ze in de middelbare school kijken ze niet serieus naar. Dat is zo zonde. Maar alleen de 10% of zo die een onvoldoende heeft, die denkt dat ze nog een puntje erbij kunnen snoepen of zo, die komen.
Naar de inzage eerst.
Ja, precies. Dus dat is gewoon een enorm probleem. En het tweede is dat het, heel veel docenten vinden dit een van de minste taken van hun hele werk.
Ja, is zelden dat ik in het weekend denk, leuk, ik ga nog eens voor de hobby een kennistoets in elkaar slansen.
Ik heb het volgende bedacht. De studenten maken hun toets op een digitaal toetsplatform. Ze leveren dat in. Komen ze in de volgende les, komen ze terug en dan krijgen ze het antwoordmodel. Gaan ze zelf de toets nakijken. Tegelijkertijd heeft AI de toets nagekeken. Wij zeggen, binnen een paar jaar heeft AI het niveau van een Nobelprijswinnaar. Dus laten we er even van uitgaan dat die AI dat heel erg goed kan doen. Dan gaan waar er discrepanties zitten. Dus als de student zegt van, dit is eigenlijk wel goed, maar de AI zegt dat het niet goed is. Daar, naar al dat soort dingen, gaat de docent nog naar kijken. Dus die is uiteindelijk de eindverantwoordelijke daarvoor.
Oké, maar dat betekent dus dat de student of de leerling kijkt de toets na, maar uit zichzelf. Dus niet met een antwoordmodel.
Wel, met een antwoordmodel.
Maar dan zit er toch geen verschil tussen als het goed is?
Ja, hoop ik. Het zou kunnen. Nee, dat moeten we natuurlijk gaan ervaren. En uiteindelijk krijg je natuurlijk ook een rapportje van, deze vragen waren allemaal goed gemaakt, zus en zo.
Okay.
Zo zie ik minder druk voor de docent en het zweet staat op de juiste rug. Word ik heel blij van. En volgens mij moeten we dit binnen een paar jaar kunnen regelen.
Nee, je zegt een paar jaar, maar ik denk eerder een paar maanden, eerlijk gezegd.
Ja, je weet hoe snel het gaat in het onderwijs.
Daar zit de remmende factor. Oké. Okay. Ja. Ah, nice.
Hoe denk je erover?
Nou, ik denk dat het een workflow is die in ieder geval, je zegt de ambitie om het zweet bij de juiste mensen. Dus leren is zweten.
Mm-hmm.
Dus de leerling of student moet aan de slag. Daar word ik heel enthousiast van. En docenten lopen natuurlijk tegen de administratieve last aan. En dit is een mooie co-creatie van beoordelen, zeg maar. Dan zit je nog aan de veilige kant, want jij zet wel je handtekening eronder.
Lijkt me wel.
Terecht. Ja, nice. Ja. Goed idee.
Ik denk dat we daar over 3 jaar dit allemaal op deze manier doen.
Ga maar bouwen, Tom.
Dat gaan we doen. Voordat we naar het hoofdthema gaan, willen we natuurlijk nog eventjes naar de best practice van de week.
Ja.
Want we zijn heel positief en we hebben allemaal gave dingen.
Niks te klagen.
Gisteren kwamen er 2 afstudeerders van het vorige cohort. Dus die zijn een halfjaartje eerder begonnen. Ons afstudeerjaar bestaat uit een heel jaar. Van de september cohort. Die kwamen langs in mijn nieuwe afstudeerklas. Want we zijn ook in februari weer begonnen. En die gingen vertellen over hoe zij AI gebruikten bij het afstuderen. En niet alleen bij het afstuderen, maar ook binnen hun stageorganisatie. En eigenlijk wat ze allemaal hadden geleerd en hoeveel ze hier ook weer na school hier allemaal aan gingen hebben. Heel enthousiast verhaal, heel gaaf, ook echt vanuit een studentperspectief. En ook nog wel hele toffe dingen waar ik zelf minder mee bezig ben. Dus een van die studenten die zei van ja, ik moet altijd rijden van Amsterdam naar Noord-Brabant, daar waar ik woon. En wat ik dan doe is, na mijn stage ga ik gewoon praten tegen AI. Gewoon, dan gaan we in gesprek daarover. En daar laat ik dan een soort van verslagje over maken van de dag. Okay. Of soms neem ik ook gewoon het op. Gewoon met een soort dictafoon die op je telefoon staat. En die liet hij dan met A-Train transcriberen. En dan had hij een GPT, de verhalenvlechter, vertelde Pepijn. Waardoor hij dat ook weer in een soort van verslagje kon zetten. Zodat hij heel veel bewijsmateriaal verzamelde. Zo heel gaaf. Maar gewoon een heel verhaal, alles en nog wat over hoe zij AI gebruikt bij hun afstuderen. En die studenten van het huidige koord, die dus februari waren begonnen. Ik heb ze al wat natuurlijk meegegeven over AI. Maar die keken echt zo van, wow, die gasten weten er veel vanaf. Dat is echt ongelooflijk.
En dit zijn jullie over een half jaar, kon je eigenlijk zeggen.
Dat is precies wat ik zei. En zij keken echt zo, wow, zijn wij zo over een half jaar? Zitten wij dan GPT's te maken? Zitten we dan van alles en nog wat te doen? En dus dat was echt super gaaf. En wat ik ook merkte, van zij zeiden van, bij onze klas, ik denk dat ongeveer de helft van de studenten twijfelt of ze het gaan halen dit jaar. Maar niemand die Tom begeleidt. Die gaan het allemaal halen.
Nice.
En dat was ook wel bij die student van, hey, misschien moeten we dit gewoon echt gaan gebruiken, slim gaan gebruiken, verantwoord gaan gebruiken en dan gaan we het gewoon halen en zijn ze veel beter voorbereid. Dus wat mij betreft een absolute best practice van de week. Thijs en Pepijn, als jullie luisteren, bedankt voor jullie verhaal.
Ja, en wat mij opvalt, heel kort, dat ze dus niet alleen die tools goed gebruiken, maar dat ze er ook echt boven hangen. Dus metacognitief nadenken, hoe ga ik dit nou inzetten en daarbij een workflow bedenken.
Zij nemen,
superslim.
Zij nemen gewoon hun stageorganisatie, nemen ze mee in die AI geletterdheid. Zij geven de workshops daar. Super gaaf.
Cool.
Dan gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we er natuurlijk heen gaan, willen we dat jullie onze podcast gaan liken, delen en alles erop en eraan. Dank jullie wel.
Ja, en voor de sponsors. Vandaag geen grapjes over Jack. Want hij zit nu eigenlijk, as we speak, zit hij ons vrij intimiderend aan te kijken. Hier live. En het is echt een aardige vent nu ik hem zo zie. Geweldenaar zelfs. En mocht je hem willen opvolgen, stuur ons dan even een berichtje. Maar hier is hij live. Met de sponsorboodschap.
Beste luisteraar, Jack Esselink hier. Een van de grote beloften van AI is dat het content personaliseert. Maar de grote vraag natuurlijk is of dit ook persoonlijk is. Ik denk zeker dat AI ook een rol kan bieden bij het persoonlijk mentoren en coachen van leerlingen en studenten om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Mocht je het daar nou ook eens over willen hebben, of gewoon een gave lezing over AI bij jouw school willen hebben, neem dan vooral eens contact op met mij via mijn website www.jackesselink.nl en ik kom graag bij jullie langs. Dit was de 10e keer dat ik de sponsorboodschap mocht inspreken voor deze podcast. En nu geef ik met pijn in mijn hart, maar vol trots voor de laatste keer het woord weer aan onze Edu-AI-fluisteraars Tom en Marcel.
Dankjewel, Jack.
Graag gedaan.
Tom, wil jij nog iets toevoegen? Huilen is een emotioneel momentje dit. Ja, Tom moet even, het wordt even te veel voor Tom. Hij loopt even weg nu. Ik praat het maar even vol.
Ik snap het.
Jack, hoe vind je het tot nu toe om te kijken?
Ik vind het fantastisch. Mooi om te zien hoe de magie zo, zo hier naar voren komt.
Ja. Ja, dan zie je dat die 5-6 uur voorbereiding die wij hier elke keer voor hebben, dat het zich ook uitbetaalt.
Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Nee, het gaat echt mooi. Het overtreft alle verwachtingen.
Mooi, mooi, mooi. Dankjewel. Nou, mag je nog even kijken?
Ja, dankjewel.
Zo dan. Hoofdthemaatje.
Yes, we gaan Jack missen.
Gaat het weer, Tom?
Ja, het gaat weer. Dankjewel. Let's go. AI als persoonlijke mentor, is dat een goed idee of niet?
Ja, ik zal hem even inleiden. Ik ben geïnspireerd door onze podcastvrienden van voormalig Poki, van de AI Report tegenwoordig. Mm-hmm. En die hadden een hele aflevering over zogenaamde AI companions. Dus eigenlijk allerlei applicaties waarbij met name jonge mensen vriendschappen als het ware afsluiten met AI. En daar ook ver in gaan. En de vraag was daar natuurlijk, hey, is dat nou goed of slecht? Ja, interessante podcast, ga zeker luisteren. Maar ik dacht, ja, wacht eens even, maar wij hebben tot nu toe eigenlijk altijd over AI-tutoren. En dat schemaatje van Molk hebben we allerlei rollen in het onderwijs voor AI. Maar zitten we een beetje aan de inhoudelijke, zou maar zeggen, veilige kant. Maar daar staat ook in dat schemaatje een rol voor mentor. En die hebben we eigenlijk altijd nog een beetje. We hebben verwezen nog wel eens naar Saxion, naar hun studentcoach GPT. Maar daar hebben we zelf nog een beetje op afstand gehouden. En je dacht, waarom eigenlijk? Dus dan dacht ik, nou, niet bang zijn, gewoon doen, mutsaats. Begin zelf maar eens.
Ja.
En mijn eerste idee was, en dat heb ik gedaan, en daar ben ik mee bezig. Ik heb een GPT gebouwd. En ik heb tegen die GPT gezegd, tot ik het zeg, gewoon je klep houden en lezen wat ik aan input geef. En mijn input is mijn dagboek.
Okay.
En mijn dagboek, ik hou het even hier neutraal, maar dat gaat over een persoonlijk onderwerp waar ik een dilemma invoel in mijn leven. En ik babbel daar gewoon. Ik heb nu een paar keer al iets ingevoerd. Ik babbel daar een tijdje tegen. En dan zegt dat, en druk op enter en dan zegt dat ding gelezen. En dat gaat zo een aantal keer door. En wat de instructie is die erachter zit, is als ik dat een aantal keer gedaan heb en ik vraag, geef mij eens inzichten over mezelf. Dan gaat hij analyseren wat ik allemaal heb ingevoerd en de patronen die ik misschien zelf helemaal niet zie, daarin zien. En ik kan eigenlijk een gesprek aangaan. Een soort metagesprek over mezelf, over wie ik ben en waar ik tegenaan loop. En dat leek mij een hartstikke leuke toepassing voor mezelf. Maar het bruggetje wat ik wilde maken naar het onderwijs, is dat als wij als mentor, veel docenten zijn mentoren, dan wil je eigenlijk natuurlijk je leerlingen graag goed begeleiden. En een van de misschien wat minder spannende dingen om mee te beginnen dan, is dat je ze begeleidt op hoe ze kunnen leren. En dat is super persoonlijk. En dat kan echt, dat kan gaan over hele platte dingen. Als ja, in de avond ben ik afgeleid. Of als ik in de bieb zit, gaat het goed. Maar daar, dus om die informatie uit leerlingen en studenten te krijgen, die ze vaak zelf niet zo scherp hebben, ga je allerlei gesprekken aan, probeer je context te verzamelen. Maar daar heb je ook maar beperkt tijd voor. Dus toen dacht ik, wat nou als we een GPT bouwen en tegen de GPT eigenlijk hetzelfde zeggen als tegen de GPT van Mutsaerts dagboek. Mm-hmm. Maar dan op dit thema. Hoe leer ik? Geef ze advies, analyseren ze op basis van de dagboeken die studenten en leerlingen invoeren over, hey, ik heb vandaag 10 minuten geleerd en toen ging de telefoon en toen ben ik weer gestopt. Of enzovoort. Ze geven allerlei persoonlijke informatie over wat langere tijd aan die GPT. En ze krijgen van die GPT tips terug en een gesprek terug van, hey, wat opvalt is dat jij eigenlijk, misschien zou je beter dit. Wat is daar mis mee, Tom? Waarom doen we dit niet gewoon?
Er komen allerlei vragen bij mij naar boven.
Ja,
ik vind het heel interessant en heel goed dat we hier ook over nadenken. Er zijn eigenlijk twee hele grote vragen. Is AI het juiste instrument om dit te doen? Of zijn mensen hier eigenlijk echt beter in? Dat is nummer één.
Daar
wil ik het over hebben.
Ja.
En het tweede is, en die zie je natuurlijk al aankomen, privacy, dat soort risico's. Willen we dit soort dingen zomaar in AI gooien?
Okay.
Waar wil je het eerst over hebben?
Doe eerst maar dat privacy dingetje.
Dan hebben we die achter de rug.
Juist.
Ja, want ik vond het al heel slim wat je zei met... We doen nog niet met die dagboeken. Dat is misschien wel heel gevaarlijk. Laten we eerst dat even oppakken met hoe leer je nou?
Ja.
Nou, vond ik heel slim, want dat lijkt me niet zo erg.
Redelijk neutraal.
Ik stel het me zo voor. Hè. De data die we in ChatGPT stoppen, die gaat naar Amerika. Die gaan in de servers. Als je gewoon het schuifje aanzet van, hey, train niet op mijn data, gaat het niet in het model. Het enige wat het probleem kan zijn, is dat het in die dataservice ergens zit en dat het gehackt wordt. Dat is het enige risico wat we hebben.
Ja.
En nou, op basis van dat risico zeggen heel veel mensen, oké, zet geen persoonsgegevens erin.
Ja.
Ik zet ook niet de pincode van mijn, van mijn telefoon, van wachtwoorden, van mijn bankrekening. Dat soort dingen zet ik er niet in. Maar voor de rest, ja, ik maak me niet super veel zorgen.
Als het een wat neutraler onderwerp is.
Ja, nou,
en,
zeker.
Je kunt je afvragen hoe neutraal het is als leerling of studenten zelf. Ik noem het wel een dagboek, hè? Dus een dagboek bijhouden over hoe ze leren.
Mm-hmm.
En daar kan je natuurlijk instructie over geven. Zorg dat je data privacy geletterd genoeg bent, ook als leerling of student, om te weten wat je wel niet invoert. Maar als ik dan...
Mag ik daar een uitroepteken bij zetten?
Ja, uitroepteken.
Alsjeblieft. Ja. Uitroepteken bij, je moet de studenten wel leren wat ze er dus in mogen zetten en wat niet.
Ga ik toch een tegenvoorbeeld geven?
Ja.
Maar dan misschien kun jij mij technisch overtoepen. Maar is het niet zo dat dat verhaal van jou, je komt eigenlijk encrypted, komt dat op een server te staan?
Ja.
En als je aanvinkt niet op trainen, dan staat dus encrypted op een of andere gigantische server, staat er ergens in een hoekje, linksonder, tweede schapje, staat er een klein stukje over jou. Gebeurt niet hetzelfde bij WhatsApp?
Tuurlijk wel. Zeker wel.
En wat zetten mensen in WhatsApp?
Alles.
Alles, toch?
Ja, ja.
Dus dan zou ik zeggen, waar maak je je dan druk? Of ja. Maak je dan op zijn minst daar nog drukker om? Dus helemaal op het moment dat geaccepteerd is, dan moeten we ook niet spannender maken dan het is. En zou ik zeggen, weg met die privacy-goeroes. Gewoon doen, niet bang zijn.
Ja. Nou ja, dat is ook wel de reden waarom sommige mensen overstappen op Signal. Hè? Die snappen dus wel dat ook in WhatsApp erop en aan staat. Maar ja, helemaal mee eens.
Laat ik het probleem helemaal van tafel vegen. Zeggen, we hebben binnen no time een taalmodel zoals dat Gemma 3 van Google, wat je gewoon lokaal kan draaien. Die zet je gewoon op je schoolserver of misschien zelfs kan een leerling dat zelf doen.
Ja.
En dan heb je gewoon je eigen data waar je
zeker, dan is er geen enkel probleem wat dat betreft.
Nou, okay.
Hebben we dat achter de rug?
Hoppa.
Gaan we naar het meest interessante, want daar liggen ofwel de kansen of misschien zijn die er wel niet. Want ik zat te denken, toen je dat vertelde, wat is het voordeel van dit in AI doen? Wij hebben allerlei mentoren. Ben jij zelf mentor, Marcel?
Ja.
Oké, okay, ik ben het nu niet meer. Ik ben ook op het voortgezet onderwijs geweest. En voor mijn gevoel willen mensen met mensen praten. Ja. Over hun problemen, over wat er echt speelt. Dat gevoel heb ik.
Ja.
Dus dan is de vraag, wat is het voordeel van zo'n AI als mentor?
Ja, ja dat was eigenlijk ook de reden, die gedachte. Hè? Dus als je naar al die rollen van AI kijkt, dan is de vraag, maar wat blijft dan in het onderwijs over voor de mens? Dan gaat het over contact maken, over coachen, mentorschappen. Ja. En dat zei ik ook altijd. En toen ging ik naar die Poki-aflevering luisteren. En daaruit blijkt dat heel veel jongeren praten met een AI-companion. Een vriend waar ze zich heel erg bij thuis voelen. Heel vrij voelen om dingen te delen die ze niet met mensen delen.
Ja.
En dan,
veel laagdrempeliger, zeg je eigenlijk.
Ja, dat blijkt. Ik weet niet of dat zo is, maar dat blijkt. Ik moet zeggen, toen ik mijn dagboekje aan het schrijven was, voor mij was het echt, er wordt nu een foto van ons gemaakt. Ja, voor mij was het echt heel laagdrempelig om het erin te typen. Maar ik zat wel op allerlei niveaus mee te denken, omdat ik natuurlijk het was niet dubbelblind, zou ik maar zeggen, wat ik aan het doen ben.
Yeah.
Maar ik dacht, als je dat als evidentie neemt, dat jongeren zich weinig geremd voelen om tegen een chatbot dingen te delen, dan blijft voor mij over, als een chatbot in staat is, en dat gaat mijn experimentje hopelijk uitwijzen, om dat goed te doen. Mijn verwachting is dat echt zo is als je rijke informatie geeft. Dus als je een goed dagboekje maakt, je geeft veel informatie over jezelf, dat het verrassend effectief kan zijn, dan zou het onethisch zijn om het niet te doen. Want dan word je gewoon als leerling of student beter begeleid op het thema waar je als mentor gewoon minder toe in staat bent. Nou,
ik zit nu te denken, het kan natuurlijk ook heel erg individueel zijn. Dus voor sommige mensen, sommige leerlingen, die willen gewoon met Marcel Mutsaerts praten en sommigen willen gewoon met AI-bot Mutsaerts praten, die mentor. Kan ik me helemaal voorstellen dat de ene een voorkeur heeft voor het ene en de ander voor het ander. En dan kom je bij de volgende vraag, en die ben je nu al deels aan het beantwoorden, is hoe goed is dat dan ding dan? Als die al die informatie heeft, kan die dan de juiste begeleiding geven? En dat is zeg maar, dan zet ik het af tegen hoe goed een mens daarin is.
Ja.
Die zal ook niet perfect zijn.
Maar, nou, we weten al uit, het roept van alles bij mij op, hè? We weten al uit allerlei onderzoeken dat als het bijvoorbeeld gaat om therapeutische interventies, dus een gesprek voeren met een therapeut, als dat dubbelblind gedaan wordt, dat mensen de output van ChatGPT prefereren boven die van een psychiater of een psycholoog. Hè? Dus keer op keer wordt dat aangetoond. Dat
nu al, hè?
Chatbots dat eigenlijk verrassend goed kunnen.
Inderdaad.
Dus ook empathische ogen, zeg maar. Hè?
Ja.
Dus je kunt ook afvragen of een therapeut empathisch is, maar een deel van de beroep is wel om empathisch over te komen op zijn minst.
Ja, zo komt het in ieder geval over, dat is het resultaat wat de mensen voelen. Ja.
En ik heb ooit een experimentje gedaan met Greta de Meta. En dat was eigenlijk met het idee om studenten op metacognitie wat feedback te geven. Dus dat lijkt al een beetje op wat ik hier nu wat groter zou willen. Ze hadden daar geen dagboek als input, maar ze zei dat ding vroeg gewoon, die GPT vroeg gewoon, hey, wat moet je studeren? Hoe doe je dat? En wat zijn de problemen? En dan zei een student, goh ja, weet je, ik heb elke keer zo'n motivatieprobleem. En dan kreeg je gewoon een concrete tip, dat had ik gezegd. En dan gingen verschillende studenten gewoon heel blij naar huis, omdat het ding bijvoorbeeld zei, ja, je hoeft ook niet meteen 2 uur te studeren. Je kunt ook een kwartiertje inplannen. Als je dan naar je agenda schuift, concreet vanmiddag, misschien doe je het dan wel. Dus dat was eigenlijk de platte versie ervan, waar studenten al best wel enthousiast van werden.
Ja.
Toen dacht ik, hoe vet is het als je dan ook echt aangesproken voelt als persoon en denkt, verdorie, zou ik er nog niet naar mezelf gekeken, maar inderdaad, dit werkt voor mij.
En Marcel, als ik daar even iets verder op mag dromen. We gaan natuurlijk toe naar een AI en dat is niet per se meer een chatbot. We hebben het vaak nog over chatbots, maar over een paar jaar is het natuurlijk helemaal geen chatbot meer. Dat is iets wat praat, dat is iets wat veel meer kan.
Een robot.
Ja, komt er wel op neer.
Ja.
Die heeft infinite memory. Dat gaat ook komen. Dat hebben ze al aangekondigd bij de grote bedrijven. Van, hey, we zijn hier naartoe aan het werken. Dus gewoon vanaf een bepaalde leeftijd gaat dat ding aanstaan. Dat gaat alles opslaan. Klinkt misschien eng, maar dat moeten ze allemaal lokaal gaan draaien. Ja, heb je echt zo'n waardevolle informatie. Die gaat je zo goed helpen. En dan denk ik dat die betere begeleiding kan geven dan een mens. Klinkt ook wel weer heel eng en gek.
Black Mirror gevoel?
Ja, heel erg.
Is dat utopisch of dystopisch?
Ja. Ja, dat is echt een gek gevoel. Maar ik denk dan van ja, dan kunnen we ze zo veel beter begeleiden. Ja. Dan denk ik ook van, poeh, dan geef je dus wel veel uit handen of zo als mensheid. Als mensen.
Ja, maar als jij als mentor, hè, laten we het dan even daarop focussen, iemand echt wil begeleiden, dan heb je informatie nodig, heb je context nodig.
Ja.
Ga je gesprek aan, observeer het gedrag enzovoort. Hoe meer informatie je hebt, hoe meer jij in jouw hoofd goed advies kan geven.
Ja. Ja,
maar datzelfde geldt natuurlijk voor een, wat ik dan even denigrerend chatbot noemt.
Ja.
Ik heb nog wel, want ik word steeds enthousiaster van mijn idee, maar ik ga hem toch even advocaatje van de duivel.
Okay.
Dus ik zit in mijn dagboekjes daar en het gaat over leren. Het is vrij neutraal en ik zeg, nou, ik heb vandaag niet geleerd, want ik zat er echt weer, ik zat er helemaal niet lekker in.
Ja.
En dat is dan de leerling die dat zegt en poeh, en mijn ouders hebben weer ruzie en dus die gaat dat toch wat persoonlijker maken.
Mm-hmm.
En die zegt, ja, en ik voel me eigenlijk echt ook best wel depressief. En dan gaat opeens daar het gesprek over met die chatbot. Is dat oké? Of is er een grens, zeg maar, aan waar je zegt, ja, maar wacht even, nu wordt de verantwoordelijkheid voor wat wij als onderwijs nemen als wij zeggen, dit is een leermiddel. Maar dat leermiddel gaat opeens over persoonlijke problemen praten. En iemand heeft zelfmoordgevoelens of zo, ik zeg mm-hmm. maar even iets extreems. Mm-hmm. Ja, treurig genoeg komt dat vaak voor. En die deelt dat wel met die chatbot. Waar ligt dan je verantwoordelijkheid als onderwijs, zeg maar? Zeg, ja, mijn chatbot-mentor heeft advies gegeven aan een leerling die depressief was. Oeh.
Ja, gek. Die verantwoordelijkheid is raar. Maar ik zou dus heel graag willen dat ze dit dus wel dan gaan zeggen. Ik kan me helemaal voorstellen dat sommige mensen dat dan eventjes kwijt willen of zo. Ja. En dan weer willen praten. Dat is AI-psychiaters. Ik kan me helemaal voorstellen dat dat voor sommige mensen heel erg helpt. En nu hebben we soms zulke lange wachtrijen.
Ja.
Super zonde. Terwijl als je een deel die dat graag wil en die dat oké vindt, daarmee laat praten. En een deel gaat naar de echte menselijke psychiater. Zou toch zoveel helpen?
Ik denk dat de verantwoordelijkheid, waar we het over toetsingen gehad, over wie zet zijn handtekening.
Mm-hmm.
Als de handtekening door de chatbot wordt gezet en het gaat in 99% van de gevallen beter en sneller, maar in 1% niet, denk ik toch dat we een soort van nationale discussie daarover krijgen. Het is net zoals zelfrijdende auto's. En ze zijn veiliger, maar als het misgaat, dan is dat echt een heel hot ding, omdat je als mens niet meer verantwoordelijk bent daarvoor.
Ja, ja, ja.
Dat is wel iets wezenlijks. Ik heb overigens nog
moeilijk.
Even on the side.
Ja.
Want het wordt heel zwaar nu, merk ik.
Ja.
Ik heb ook een... Wij maken met Claude tegenwoordig onze eigen appjes. Hè?
Mm-hmm.
Had ik jou gedeeld. Ik dacht, hé, wacht eens even. Ik heb verschillende mensen in mijn omgeving die vanwege allerlei ervaringen in het verleden EMDR nodig hebben als therapie.
Ja.
En dat is een therapie waarbij je eigenlijk een visuele stimulus, bijvoorbeeld een stipje wat heen en weer gaat, koppelt aan dat beeld wat je hebt of zo, van dat traumatische beeld. En daar hoort natuurlijk ook een methodiek bij. Een vrij technische methodiek.
Okay,
ik dacht, ja, technische methodiek. Hoppa, die pleuren we in Claude.
Ja.
Dus ik had gewoon gezegd, hey, wat is EMDR eigenlijk? En leggen ze allemaal uit. Nou, dat deed hij. En toen heb ik gezegd, bouw hier eens een app van, waarbij ik, zeg maar, de patiënt kan zijn en jij en de app is de therapeut.
Mm-hmm.
Nou, je hebt hem gezien, wat voor je ervan?
Ja, gaaf. Ja, ik kende dit hele principe niet, maar dit werkte gewoon in één keer helemaal goed. En ik kon allerlei dingen instellen hoe ik het wilde hebben en zo. Ja, ik werd wel enthousiast.
Ja, terwijl het natuurlijk dezelfde gruwelijk glijdende schaal van verantwoordelijkheid is, dan ga ik een beetje therapeutjes spelen overlaten aan een chatbot.
Ja, maar kan die dat niet beter dan een mens?
Ja, maar ja, dat is volgens mij de cruciale vraag.
Dat is een goede vraag.
Ja, en ja, we moeten dadelijk eindigen met ons motto en dan wil ik eigenlijk niet op dit doen. Uh-huh. Als ik terugga naar zeg maar...
Omdat hij gewoon nog best gevaarlijk is.
Precies.
En ook, het komt misschien nog net iets te vroeg voor mijn gevoel.
Denk ik wel. En dus ik denk, als ik hem even terugtrek naar waar we wel mee zouden kunnen starten, is denk ik experimenteren. Dat ga ik ook denk ik doen. Of ga daar in ieder geval een poging te doen.
Ja.
Om op een wat neutraler onderwerp, maar wel persoonlijk. Zoiets als hoe leer ik eigenlijk? Vind ik een heel mooie. Om daar eens te kijken of je daar niet in een experimenteergroepje met studenten mee kan gaan spelen.
Ah, maar ik zit ook te denken, die student waar ik het net over had, die elke dag terugrijdt en dan gaat inspreken wat hij allemaal had geleerd op zijn dag en wat er allemaal is gebeurd. Als hij al die informatie gewoon in zo'n chatbot zegt en dan daarop laat reflecteren van, hey, hoe kan ik nou verbeteren als persoon en dergelijke.
Ja.
Nou, best wel laagdrempelig en die informatie is niet heel geheim of gek of zo.
Nee, nou dat is precies mijn punt.
Ja. Ja, mooi. Ik heb nog één laatste opmerking voordat we naar het einde gaan.
Dat was zo mooi eindigen.
Ja, maar ik wil toch nog iets zeggen, want ik weet dat mensen misschien wel hierover gaan zeggen. Jij hebt het over een persoonlijk dagboekje, maar dat is natuurlijk een heel ouderwetse term. Zeg maar, want we hebben het niet meer over boeken of iets dergelijks. We hebben het natuurlijk, het gaat met voice, het gaat niet meer dat je een boekje moet schrijven. Dus we moeten ook in onze terminologie, Marcel, moeten
journal,
we ook...
Journal. Nee, ook niet.
Ja, journal is ook schrijven, ook toch? Het is niet allemaal meer schrijven. Zo je werkt dag, het tegenwoordig gewoon niet meer.
Je dagpraatje.
Je dagpraatje. Als je die er allemaal in gooit.
Je dagpraatje. Ja. Nou, dagpraatje.
Mooi onderwerp volgens mij. En hier gaan we denk ik zeker nog over hebben als we hier wat verder in zijn. Als die modellen lokaal draaien. Als we weer wat experimenten hebben gedraaid. Verantwoord en wel. Maar voor nu was het hem weer voor vandaag. Sluiten deze aflevering weer af met hetzelfde motto als altijd.
Ja, niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI.
De toekomst, we zijn voor de tijd.